Joram helpt de Tsunamitische. Elisa nu had gesproken tot die vrouw, welke zoon hij levend gemaakt had, zeggende: maak u op en ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als een vreemdeling waar gij verkeren kunt. Want de Heere heeft een anger geroepen, die ook in het land 7 jaren komen zal. En de vrouw had zich opgemaakt en had gedaan naar het woord van de man Gods, want zij was gegaan met haar huisgezin en had als vreemdeling verkeerd in het land der Filistijnen 7 jaren. En het geschiedde met het einde der 7 jaren dat de vrouw uit het land der Filistijnen wederkeerde. En zij ging uit, dat zij tot de koning riep om haar huis en om haar akker. De koning nu sprak tot Gehazi, de jongen van de man Gods, zeggende: vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het geschiedde als hij de koning vertelde hoe hij een dode had levend gemaakt: zie, zo riep de vrouw welke zoon hij levend gemaakt had tot de koning om haar huis en om haar akker. Toen zei de Gehazi: mijn heer koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa heeft levend gemaakt. En de koning ondervraagde de vrouw en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende: doe haar weder hebben alles wat hare was, daartoe alle inkomsten des akkers van de dag af dat zij het land verlaten heeft tot nu toe.
Met de hulp des Heren willen we dan vanavond stilstaan bij Gods leiding in het leven van de Tsunamitische. 3 gedachten dus. We zien allereerst een beproevende opdracht. In de tweede plaats een afgezonderd leven. En in de derde plaats een heerlijke uitredding. Gods leiding in het leven van de Tsunamitische. Kinderen, zouden jullie mij wat kunnen vertellen over deze vrouw? Wat weet je van deze Tsunamitische vrouw? Wel, als je in de klas zit, zou je misschien je vinger opsteken en zeggen: meester, ik weet wel wat er gebeurd is in het leven van die vrouw. Bij deze vrouw kwam Elisa vaak op bezoek, bij haar en bij haar man. En hij rustte daar dan, als hij zo zijn reis maakte door Israël om Gods woord te verkondigen, dan vond hij daar een vriendelijk onderdak. En die vrouw die zei op een gegeven moment tegen haar man: man, zullen wij een opperzaal bouwen voor de profeet? Dan kan hij zich daar wat terugtrekken. Dan kan hij daar de stille omgang met God beoefenen. En haar man keurde dat plan van harte goed. En zo liet die vrouw een speciale kamer bouwen voor Elisa, dat hij daar zijn intrek kon nemen als hij op de rondreis was door Israël. En na enige tijd wil Elisa een wederdienst. Hij wil haar als het ware bedanken voor de gastvrijheid. En hij zegt tegen die vrouw en haar man: is er iets wat ik jullie geven kan? En dan antwoordt die vrouw, zegt: nee, wij zijn tevreden hier te wonen. Is ook een hele grote zaak als je tevreden mag zijn. Tevreden met de weg die de Heere met je gaat. En zo was het in het leven van deze vrouw. Ook terwijl ze een verborgen kruis droeg. En welk kruis droeg deze vrouw samen met haar man? Wel dat ze geen kinderen hebben gekregen. En Gehazi, hij weet dat. En hij zegt tegen de profeet Elisa: profeet, ze hebben geen kinderen. En die man is al oud. Hij wou zeggen, ze zullen het waarschijnlijk ook niet meer krijgen, kinderen. En Elisa begrijpt deze wenk en profeteren door de kracht van de Heilige Geest mag hij het zeggen: vrouw, te gezette tijd als ik wederkom, dan zult u een zoon hebben. Wat een heerlijk en groot wonder mag hij verkondigen. En die vrouw die zegt: ja, maar dat kan toch helemaal niet. Ligt niet tegen mij, zegt ze als het ware. Dat kan ik niet begrijpen en geloven. dat wij toch nog een kind zullen krijgen. Je zult het krijgen, zegt Elisa, door de kracht van de Heilige Geest. En het gebeurt ook. Ze raakt zwanger en ze mag een zoon ontvangen. En dan weten de kinderen wel wat er met dat jongetje gebeurt, nietwaar? Aangrijpend, hè? Het jongetje gaat met zijn vader het land op. Ze zijn aan het oosten. En als je wel eens in Israël geweest bent, dan weet je hoe heet het kan zijn. Dat jongetje dat krijgt een zonnesteek. En in de armen van zijn moeder sterft dat jongetje. Wat een drama. En die vrouw die zegt dan ook, als ze weggaat naar de profeet en bij hem komt, zegt, ik heb je toch niet gevraagd om een kind? Je voelt het wel. Wat een worsteling dat geeft. Om het kindergeluk te smaken na zo'n lange tijd. En dat het dan weggenomen wordt. Begrijp je nou wat ik bedoel? Dat je soms onbegrepen wegen moet gaan. Misschien zijn er hier ook wel. Die een kind verloren hebben, die weten wat dat is. Kun je het niet begrijpen, Heer? We hebben dat kind toch van u gekregen, van u gebeden. En neemt u het nou weg? Onbegrepen wegen in het leven. Dat moet deze vrouw ook doormaken. En in een nood vlucht ze dan tot Elisa en ze stort haar hart voor hem uit. Met al de vragen die in haar hart opkomen. En dan gaat Elisa met haar mee. En dan gebeurt dat grote wonder, kinderen, wat jullie weten. Hè? De Heere, hij hoort het gebed, de worsteling van Elisa. Als hij smeekt, Heere, doe de geest wederkeer in dit kind. En hij wordt levend. En dan mag hij het teruggeven aan zijn moeder. Over deze vrouw gaat het dus vanavond. Over de leiding van de Heere in haar leven. Want er zijn weer enige jaren verstreken. En opnieuw komt de profeet Elisa bij haar. Waarschijnlijk uit de omstandigheden van deze geschiedenis mogen we dat wel opmaken. Is ze inmiddels weduwe geworden. Haar man was immers zeer oud. Over hem wordt niet meer gesproken. Dus we houden er vanavond maar voor dat ze weduwe geworden is. En Elisa komt bij haar en ze ziet het wel. Hij heeft niet zo'n prettige boodschap mij te verkondigen. En met grote ernst kijkt de profeet de vrouw aan en zegt, vrouw, ik heb een boodschap van 's hemels wegen. Jij moet dit land verlaten. Je moet als een vreemdeling gaan verkeren. Waar weet ik niet. Maar je moet uit dit land. Waarom? Wel, dat zegt de profeet er direct bij. Want de Heere heeft een honger geroepen. En vooral dat woord geroepen moet ons even aan het denken zetten. Waarom heeft de Heilige Geest dat zo laten optekenen? Waarom staat er niet gewoon en er komt honger? Nee, de Heere wil ons laten zien vanavond dat die honger door hem geroepen is. Dat dat maar niet toevallig gebeurt. Maar dat die honger komt in Gods opdracht. Hij heeft die honger geroepen. Kom, kom om een oordeel uit te voeren over mijn volk. Hoe dat die honger gekomen is, weten we niet. Dat kan zijn door een sprinkhanenplaag. Dat kan zijn door invallen van de vijanden die dan komen op het moment dat de oogst er is en de oogst dan wegnemen. Kan zijn door de weersomstandigheden, we weten het niet. Hoeft ook helemaal niet. Maar de Heere regeert en hij heeft die honger geroepen. Zullen we dat leren, gemeente, dat alle dingen gebeuren zoals de Heere wil. Hij regeert heel het leven. Er gebeurt in ons leven niets bij geval. Dat zullen we straks nog veel heerlijker en wonderlijker zien. De Heere heeft een honger geroepen. En jij moet uit het land weg. En je moet gaan verkeren als een vreemdeling. Waar weet ik niet. De Heere zal je leiden. En dan staat er iets bij wat onze aandacht bijzonder verdient, gemeente. Want er wordt bijgezegd hoe lang die honger zal duren. Heb je het gezien? Heb je het even gelezen? Weet je het? Hoe lang gaat die honger duren? Opmerkelijk, hè? Weet je het? 7 jaren. En als u thuis bent in de Bijbel, hoe lang duurde die honger die eerder plaatsvond op het gebed van Elia? Hoe lang duurde die honger? Dat weet je toch nog wel. 3,5 jaar, dominee. Ja, precies. 3,5 jaar. En deze honger duurde dus 2 keer zo lang. Dat wil zeggen dat de straf in intensiteit is toegenomen. Dat volk van Israël, ondanks de bemoeienissen van de Heere met dat volk, toen hij het zo wonderlijk weer regen gaf in de dagen van Elia op de berg Karmel, u weet het wel. Na 3,5 jaar was de Heere toch nog weer zo goed. En na het optreden van Elia gaf hij de profeet Elisa. En tijdens zijn optreden lezen wij dat er geen vijanden waren die het land binnenvielen, omdat ze wisten dat Elisa alles wist wat er gebeuren zou in het optreden van de vijanden. En zo zorgde de Heere voor dat volk. Maar, en dat is het aangrijpende in deze geschiedenis, dat volk wilde niet luisteren naar de Heere. Zijn barmhartigheden en zijn goede tierenheid leidde niet tot bekering bij dat volk. En daarom komt de Heer opnieuw met honger, maar nu intenser. Geen 3,5 jaar, maar 7 jaar zal de honger duren. En dat is niet voor het eerst, gemeente, dat we zien dat de Heer zo handelt. Denk maar aan de geschiedenis van de farao. Daar komt als het ware de Heer met de eerste plaag en die is als het ware nog mild. Daar kunnen ze nog mee leven, om het zo te zeggen. Het is een waarschuwing. Maar de farao, we lezen dat hij zijn hart verhardt. En dan nemen de plagen in kracht en in slagkracht toe, om het zo te zeggen. Steeds pijnlijker, steeds ingrijpender, steeds smartelijker zijn die plagen, waarin de Heer als het ware zegt: bekeer je nou toch, farao. Maar hij verhardt zich. En dat zien we nou hier ook. En geliefde gemeente, dat kunnen zelfs de kinderen begrijpen, niet waar? Je zit in de klas en je zit naast je vriendinnetje en de juf zegt, terwijl je zit te kletsen, en ze zegt het liefdevol, dan moet je even luisteren, hoor. Dan heb je al genoeg zitten kletsen, klaar. Maar je gaat toch door. En dan hoor je in de stem, als de juf je opnieuw waarschuwt, hoor je dat het dreigender is. En zegt, dan moet je echt luisteren, hoor. Ik heb je al gewaarschuwd en nu voor de 2e keer, denk erom. En als je dan toch doorgaat, dan zegt de juf, mijn geduld raakt op. Ja, en dan zul je straf van mij krijgen. En als je dan toch doorgaat, dan zegt de juf misschien wel, nou uit mijn ogen, wegwezen. Ik kan je niet langer hier meer verdragen. En zo handelt de Heer ook. Hij begint lieflijk, maar als we dan doorgaan, dan komt hij met zijn straffen die we te vrezen hebben. Geliefde gemeente, als je nou vanavond onbekeerd in de kerk zit, ben je nog onbekeerd? Wandel je nog op de brede weg? Ben je dan niet vreselijk bang voor dat oordeel van verharding? Dat je misschien moet zeggen, ik zit al 16 jaar hier in de Maranatenkerk. En 16 jaar wordt mij het evangelie zondag aan zondag. Maar ik zit hier wel. maar het gaat aan mij voorbij. Het is bij mij net als wat de Heer Jezus zegt, daar komen de vogelen des hemels. En voordat het zaad vallen kan, is het al weggepikt. Ik zit hier wel en eigenlijk zit ik hier niet. Want ik ga weer de kerk uit zoals ik binnengekomen ben. Ben je dan niet bang voor dat oordeel van verharding? Laat dat nou uit de geschiedenis van vanmiddag je brengen op de knieën. En misschien zijn er wel die hier al 40 jaar zitten, onbekeerd. Misschien wel 60 jaar. Steeds het oordeel naast je neergelegd, niet willen luisteren. Alleen maar zitten hier uit gewoonte. Dat je dan nou eenmaal zo gewend bent vanwege je geweten wat te sussen. Je kan toch ook niet zondag niet naar de kerk gaan. Maar dat je nou vanmiddag uit deze geschiedenis mag zien en zeggen, o God, bewaar mij. Dat u mij tegenkomen moet zoals het volk Israël. Daarom zegt de dichter ook, laat zulk een dwang toch voor u niet nodig wezen. Wil je nou vanmiddag hier in de kerk je knieën buigen en je handen vouwen en zeggen, Heer, hier zit ik met mijn harde hart. Ik kan het niet veranderen, Heer, maar ik weet dat u het wel kan en dat u het wil, want dat heeft u beloofd. Heer, hier zit ik met mijn harde hart. Heer, verbreek het toch. Laat het vanmiddag toch door uw woord aan stukken geslagen worden. Dat ik me niet blijf verharden, zoals eenmaal Saul zich bleef verharden tegen u. 7 jaar. Een getal wat ons bijzonder veel te zeggen heeft. En wat doet dan deze vrouw? Wel, terwijl Elisa die boodschap brengt, buigt deze vrouw onder dat woord van de profeet. Terwijl er zoveel tegenin te brengen was. Ze had kunnen zeggen, maar hoe kan dat nou, profeet? Dat God mij beveelt het land dat hij gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob tot een eeuwige bezitting. Hoe kan ik nou dat land, die erfenis, verlaten? Maar wat nog veel erger is, profeet, dan moet ik ook u verlaten. Dan hoor ik het woord van u niet meer. En wat nog erger is, dan kan ik ook niet meer naar de tempel, naar de tabernakel, om daar, Heere, u een offer te brengen tot verzoening van mijn zonden. En ze had kunnen zeggen, maar ik ben een weduwe. Ik heb mijn jongen nog en wat knechten. Maar hoe kan ik nou als een vreemdeling verkeren in het land van de Moabieten of van de Filistijnen of van de Amorieten? Dat is toch een weg die ik niet gaan kan. Dat is toch een levensgevaarlijke weg. Ik als een kwetsbare vrouw alleen. Hoe moet ik in mijn onderhoud voorzien? 7 jaren. En zo waren er heel veel vragen die ze kon tegenwerpen. Heel wat redeneringen die ze de profeet voor de voeten kon werpen. Maar ze doet het niet. Ze maakt zich op. Ze maakt zich klaar om weg te gaan. Op het woord van de Heer. Aan wie moet je dan denken? Die ook zo'n bijzondere opdracht kreeg. Aan wie denk je dan? Wel aan de vader van alle gelovigen, aan Abraham, die kreeg ook zo'n wonderlijke opdracht van de Heer. Verlaat je land waar je woont, verlaat je maatschap, je vriendenkring, je familie en ga heen naar een land dat ik je wijzen zal. En ook Abraham gehoorzaamde aan het woord van de Heer. En zo mag ook deze vrouw gehoorzamen aan het woord van de profeet. Jonge mensen, jullie vragen wel eens, wat is toch geloven? Wat is dat toch geloven? Nou, hier krijg je een antwoord. Wat is geloven? Dat is onvoorwaardelijk volgen wat de Heere zegt. En wat zegt de Heere? Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en beladen zijn, dat zegt de Heere. Dat is zijn bevel. Ben je al gekomen op dat woord van de Heere? En dan moet ik zo denken aan Levi. Levi die midden in de wereld zat. Levi die, om het zo te zeggen, zat aan de tafels met het goud van de inkomsten uit de belastingen die hij hief. Het vele geld wat hij verdiende. En hij zat daar te midden van al die bezittingen. Waar had die man het goed? De wereld lachte hem toe. Hij was rijk en voornaam. En toen kwam Jezus voorbij. En Jezus zag hem zitten met zijn geld. En Jezus wist, als die man daar blijft zitten, gaat hij voor eeuwig met zijn geld verloren. En toen zei Jezus, volg mij. En wat gebeurde toen? En hij opstaande, heeft alles, hoor je dat? Heeft alles verlaten. En is Jezus gevolgd. Dat is geloof. Dat is met Paulus zeggen, alles schade en drek achten om de uitnemendheid van Christus. Geloven, dat is zien en horen en volgen. Deze zaligmaker die het zegt, mijn schapen kennen mijn stem en volgen mij. Ben nou door genade ook zo'n schaap? Dat de stem van de herder gehoord heeft onder de prediker. En dat je zag, jonge mensen, de wereld gaat voorbij. Ook in mijn kroegsleven, met mijn vrienden. Dat vrije leven gaat voorbij en het eindigt in de dood. Heb je het al gezien? Heb je het al gezien dat het voorbij gaat? Geloven. Is gehoorzamen. Gehoorzamen aan de stem van de meester. En die vraag leg ik aan je hart. Heb je de stem van de meester al gehoord die zegt, volg mij. En ben je opgestaan en alles verlaten. Omdat je zag de heerlijkheid in Christus. En dat je het mocht zien. Zijn bloed reinigt mij van al mijn zonden. Alleen met hem heeft mijn leven toekomst. En hij is het zo waard om gediend te worden. Geloven is gehoorzaam. Zij stond op en is gegaan. De weg die de Heere haar wees. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Een afgezonderd leven. Wat moet dat voor die vrouw geweest zijn? En je moet het je vanavond gewoon voorstellen en proberen in te leven, gemeente. Het huis waar ze met haar man gewoond heeft. Ze moet het loslaten, de landerijen waar het werk op geschiet dat haar inkomen geeft. Ze moet het alles achterlaten. Ze draait de sleutel om. De deur dicht, sleutel in haar buidel en dan gaat ze op haar ezel. Waarheen? God weet het. En de Heere door zijn lieve geest leidt deze vrouw. En je kunt het geloven of niet. Maar waar brengt de Heere haar? Wel, we lezen het. Ze komt in het land van de Filistijnen. En jonge mensen, wat waren dat voor mensen, de Filistijnen? Nou, maar het is heel eenvoudig en kort zeggen. De Filistijnen waren de grootste vijanden van God en van zijn volk. Er was geen volk wat wreder was dan de Filistijnen. Met hun ijzeren wagens, met de messen waarmee ze alle gevallen soldaten vernietigden. Een wreed, heerszuchtig volk. En daar moet ze nou naartoe. Naar een land der Filistijnen. Onbegrepen weg toch? Heren, moet ik daar dan naartoe? Naar dat land wat elke keer weer ons land verdrukt en onderdrukt. Waar de vijanden van u wonen. Ik zei gemeente, je moet proberen jonge mensen dit nou voor te stellen. Hoe dan? Wel dat de Heere zegt tegen jij als jonge vrouw. Weet je waar je naartoe moet? Naar Pakistan. Heer, maar naar Pakistan. Als christenvrouw. We weten allemaal wat daar gebeurt met christenen. Die vals beschuldigd worden van godslastering. En levenslang de gevangenis ingaan en de doodstraf krijgen. Moet ik dat naar dat land, heren, waar zo'n haat is tegen u en tegen de christenen, moet ik daar naartoe? Ja, daar moet jij naartoe. Ik als vrouw alleen met mijn gezin? Heren, dat kan toch niet? Moet ik de grens over, Urk verlaten? Moet ik het vliegtuig nemen en daar in Pakistan landen? Zo moet je het voorstellen, gemeente. Een onbekende toekomst in een vijandig land. Deze vrouw, ze gaat. Maar ik zei al, je moet het proberen voor te stellen. Wat zou jij doen als vrouw alleen in Pakistan? Nou, als ik heel eerlijk ben, dan zou ik een sluier kopen. En dan zou ik me aanpassen. Zou ik ook geen varkensvlees meer kopen. Zou ik geen alcohol drinken. Ik zou van tijd tot tijd naar de moskee gaan. En ik zou proberen zoveel mogelijk onopvallend door het leven te gaan. Ja, en ik zou natuurlijk zeker niet mijn geloof in het openbaar belijden. Nee. Ik zou proberen zo mijn hachje te redden. Niet waar? En wat moet deze vrouw doen? Het staat er zo nadrukkelijk. En zij moest verkeren als vreemdeling. Niet assimileren. Niet zich aanpassen. Maar laten zien dat zij een volgeling was van de Heer. Dat ze behoorde bij zijn verbondsvolk. Dat ze de Heere boven alles lief had. En dat staat er dan ook dat ze verkeerd heeft als vreemdeling. Het was aan haar te zien. Ze kwam niet op de feesten van Dagon. Ze deed niet mee aan de tempeldienst. Ze kwam daar niet om haar offers te brengen. Nee. Het was zichtbaar dat ze een vreemdeling was. Dat ze in het land der Filistijnen niet thuis was. Maar dat ze een vrouw was die de Heere toebehoorde en wilde leven, ook in het land der Filistijnen, zoals de Heere dat van haar vroeg. Mag ik dat nou eens praktisch toepassen, geliefde? Leven wij ook als vreemdeling? Nou ja, dat is hier op Urk natuurlijk niet zo moeilijk met al die kerken en al die kerkelijke mensen. Maar laat ik het nou eens concreet maken. Als je nou straks op vakantie gaat en je gaat naar Frankrijk op een gewone algemene camping met je gezin. Mag ik dan eens eerlijk vragen? Wordt het dan zichtbaar dat je een vreemdeling bent? Zien de mensen op het veldje waar je staat dat je met je kinderen voor het eten bidt? Dat je samen uit de Bijbel leest. Horen ze je de psalmen zingen. Zien ze dat je de Heere lief hebt. Dat het ook in je kleding zichtbaar wordt. Dat je niet half naakt over de camping loopt zoals al die andere campinggasten. Maar dat de mensen het zien en horen. Wat is daar toch aan de hand? En misschien zijn er dan wel mensen die zeggen, uit wat voor boek lezen jullie hardop? Ik zie jullie je handen vouwen en je ogen sluiten. Wat doen jullie eigenlijk? Ik hoor jullie zo mooi zingen. van wie zingen jullie? Mag er dan wat van je uitgaan? Of val je niet op die camping? Omdat je precies doet als de wereldse mensen en leef je in de vakantie alsof er geen God is. Zeg eens eerlijk, als je op vakantie gaat, leef je dan als een vreemdeling? Dat de mensen het zien en dat er nog iets van uit mag gaan. En dat de Heer het nog wil gebruiken. Gij zijt immers het zout der aarde, juist ook op vakantie. Als je mensen ontmoet die nog nooit van God gehoord hebben. Zoek je dan de gelegenheden om van hem te getuigen. En van hem te spreken. Zien ze het aan je. In je kleding. In de woorden die je spreekt. In de daden die je doet. Dat je een vreemdeling bent. Een pelgrim bent op weg naar Sion. En weet je wat het heerlijk in deze geschiedenis is, geleden? Dat daar zij als een vreemdeling verkeerde. En misschien heb je wel eens een foto gezien van die Pakistaanse mannen. Die dan vol haat zo'n vrouw uit haar huis slepen. Om ze te verbranden. Of in de gevangenis te laten werpen. Heb je die ogen wel eens gezien? Vol van haat. Zo waren er ook van die mannen daar in dat land der Filistijnen vol van haat. Wat zouden ze graag deze vrouw verkrachten, doden? Maar, en dat is zo'n wonder. Deze vrouw is niet alleen. Maar de Heere maakt het hier waar wat er staat in Psalm 91. Hij zal zijn engelen gebieden dat zij u beveiligen. Te midden van al die vijanden is er niet één man geweest die zijn hand naar deze vrouw heeft uitgestoken. Geloof je dat? Als je soms alleen bent in een vreemde omgeving, waar misschien met je gespot wordt. Waarom je gelachen wordt. Maar dat je niet alleen bent. Omdat de Heere met je meegaat. Hij zal zijn volk nooit begeven. En nooit verlaten. Zie je dat, jonge mensen? 7 jaar heeft ze daar in het openbaar. Te midden van al die vijanden, die vrede mannen. Heeft ze de Heere gediend. Als een pelgrim. En al die 7 jaren. Heeft de Heer haar bewaard. Er is geen haar van haar hoofd gevallen. De Heer heeft voor haar gezorgd. Zul je dat nooit vergeten, jonge mensen? Zo is de Heer voor zijn volk. En zo bewaart hij zijn kinderen. Te midden van al de vijanden. We zullen er straks van gaan zingen uit Psalm 33. Maar als je een kind van de Heer bent. Dan zal hij als een vader voor je zorgen. Geen vader kan beter voor je zorgen dan deze hemelse vader gezorgd heeft voor deze Sunamitische in het land der vreemdelingschappen, in het land der Filistijnen. En zo leidde zij te midden van de wereld een afgezonderd leven. En dat ook wij in gemeente zo leven mogen. Afgezonderd van de wereld. Wel in deze wereld. Maar niet behorend bij deze wereld. Maar als een christen. Het hoofd naar boven. Daar waar men Jezus ziet. Pelgrims. Op weg naar Sion. Die bij tijden wel eens een verrekijker krijgen. En wel eens iets mogen zien. Van het Emmanuels land. Waar ze naartoe op weg zijn. Zoals Mozes, ziende op de vergelding des loons nog even. En dan is de tijd van ons vreemdelingschap voorbij. Dan is de woestijnreis ten einde. En dan mogen Gods kinderen ingaan. Dan is de strijd voorbij. En dan zegt hij, welkom. Kom in, gij gezegende mijns vaders. Voor deze vrouw breekt na 7 jaren ook. Het einde aan van de periode van vreemdelingschap. En ze laat er geen dag langer over gaan. En ze gaat zo haastig als ze kan na 7 jaren terug. Terug naar het land. Het land waar Gods woord nog is door monden van de profeet Elisa. Ze mag weer terug naar de tabernakel om de offers te brengen. Ze mag weer terug naar het land dat de Heer beloofd heeft tot een eeuwige inzetting. En nou moet je goed op gaan letten. Want wat gaat er nou gebeuren? En probeer het je opnieuw voor te stellen, gemeente. Je ziet haar zo in gedachten, als het ware haar ezel aansporend om spoedig naar huis te gaan. En wat kijkt ze verlangend uit. Ja, daar zie ik mijn huis. Het staat er nog. En ze pakt uit haar buidel de sleutel. En in gedachten zien we haar vol verwondering en blijdschap de sleutel in het slot steken. En ze probeert hem om te draaien. Maar de sleutel past niet meer. En ze kijkt goed en ze ziet er zit een nieuw slot op. En als ze dan door de ramen heen kijkt, dan ziet ze naar huis allemaal andere meubels. En als ze naar het land gaat, dan ziet ze vreemden op het land. En dan dringt het besef door. Ik ben alles kwijt, mijn huis en mijn landerij. Ga je nou begrijpen wat een onbegrepen weg is? Heere, nou heb ik 7 jaren naar uw bevel geleefd in het land der vreemdelingschappen. Heere, nou heb ik daar gewandeld in uw wegen. Heere, en nu kom ik terug in het land dat u ons gegeven heeft tot een erfelijke bezitting. En nu hebben het andere mij ontstolen en nou heb ik niets meer. Nu heb ik geen inkomen meer. Nu ben ik een ontheemde. Nu ben ik een dakloze geworden. Heer, is dat nou uw loon? Wat u beloofd hebt in het houden van uw geboden? Ga je begrijpen wat een stormen dat geeft in het leven? Ga je begrijpen, jonge mensen? Als je zo de Heer hebt mogen dienen. En na 7 jaar van beproeving. 7 jaren van afzondering. 7 jaren van grote spanning en vrezen bij tijden. En dan thuiskomen en alles kwijt. Wat doet deze vrouw nou? Met al die vragen die zomaar op kunnen borrelen. En je kunt je zo voorstellen wat er in het hart geleefd kan hebben van deze vrouw. Je zou zeggen, die vrouw gaat misschien wel bij die deur zitten en klagen. In lijdelijkheid zeggen, ja nou, hoe moet het verder? Ik weet het ook niet meer. Ik weet het echt niet meer. Maar deze vrouw maakt gebruik van de middelen die God gegeven heeft. En in haar grote nood wenst ze zich tot de koning. De koning die een opdracht van God aangesteld was, niet alleen om dat volk te regeren en te beschermen, maar ook recht te doen. Je kunt heel eenvoudig denken aan koning Salomo, tot wie die 2 vrouwen vluchten als ze strijd hebben over dat kind en de koning recht moet spreken. Zo vlucht deze vrouw ook tot de koning om recht. En we zien haar zo in onze gedachten opgaan naar Samaria waar de koning woonde en zijn paleis had. Maar in onze gedachten gaan wij even deze vrouw vooruit. En wij komen in onze gedachten al aan bij dat paleis. En wat zien wij dan daar? Wel, daar zien wij de koning zitten op zijn troon. Maar met wie is hij in gesprek? Wel met Gehazi, de knecht van Elisa. Hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren en in welke tijd dat precies was. Was dat nou voor of na zijn melaatschheid? Al die vragen, die laten we even achter ons liggen. Maar de schrift vertelt ons dat hij in gesprek was met Gehazi. En wat was de aanleiding voor dat gesprek? Wel iets heel moois wat wij lezen van die koning. Wel, die koning zegt tegen Gehazi: Gehazi, vertel mij iets van de wonderen die de profeet gedaan heeft, van de grote wonderen Gods die door zijn hand verricht. Is dat ook een verlangen in uw hart? Want wij weten dat Elisa een type is van de Heer Jezus. Veel in het werk en optreden van Elisa herkennen wij hem die meer is dan Elisa, de Heer Jezus. En die koning verlangde nou om die wonderen te horen van deze profeet, wat hij gedaan heeft. En ik zei, het leeft dat ook in uw hart. Bent u zo ook naar Gods huis gekomen met dat gebed van Paulus? Och, dat ik hem kennen mogen. Dat ik meer en meer van de Jezus mag leren kennen wie hij is. In zijn bereidwilligheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn begeerlijkheid, in zijn pasbaarheid. Dat hij een gepaste zaligmaker is. Och, dat ik hem kennen mocht en de kracht van zijn opstanding. Laat dat verlangen er toch steeds in uw hart zijn als u op mag gaan naar Gods huis. Als u het woord mag openen. Dat diepe verlangen om meer en meer van hem te mogen kennen. Wel, daar is deze koning als het ware ons ten voorbeeld van. En hij verlangt van Elisa, vertel mij toch de grote wonderen van Elisa. Nou, dan kan Gehazi heel wat vertellen. Welke wonderen, weet je nog, kinderen, welke wonderen heeft Elisa allemaal gedaan? Noem ze eens even op, een paar van die wonderen. Nou, dominee, ik denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis met die bijl. Dat die bijl in het water valt en die man in nood is, die profeet. De zoon zegt, oh, mijn heer, hij was geleend. En hoe Elia dan een hout werpt en die bijl zo naar boven komt. Of we kennen dat geschiedenis van die vrouw in grote nood, dat haar zonen verkocht moeten worden. En dat Elisa zegt, haal maar veel vaten en kruiken. En dat die vrouw maar mag blijven schenken, keer op keer, en al die vaten vol zijn. Of van dat wonder dat hij daar zout giet in die moes die dodelijk is en daardoor gezond wordt. En zo zijn er vele wonderen die Elisa gedaan heeft en waar Gehazi van kan vertellen. Maar natuurlijk dat wonder wat er geschiedt in het leven van de Sunamitische, waar hij zelf zo bij betrokken is, toen hij Elisa de raad gaf, ze hebben geen kinderen. Maar ook toen dat jongetje gestorven was en hij de opdracht kreeg om die staf te leggen op dat jongetje. Dat wonder. En dat wonder gaat hij nu in geuren en kleuren vertellen aan de koning. En terwijl hij over die Sunamitische vertelt en over haar jongen en over het wonder wat er gebeurd is, gaat de deur van de koningszaal open en daar komt een vrouw binnengestormd en ze valt voor de troon neer en ze roept uit, koning, doe mij recht. Gehazi, zijn mond valt open van verbazing. Oh. Meneer de koning, roept hij uit in verbazing. Deze vrouw, dat is de Sunamitische waar ik u over vertelde. Wat zie je, jonge mensen, wat zie je in deze geschiedenis? Wel dat God alle dingen leidt. Hoe wonderlijk. O, dat je vanavond verwonderd mag staan over de leiding van God in het leven van deze vrouw. Want hij was het die in het hart van de koning dat verlangen gaf om te horen over Gehazi's vertelling van de wonderen van Elisa. Hij was het die Elisa bracht bij het paleis. Hij was het die het zo leidde dat op dat moment dat die vrouw binnenkwam, hij juist vertelde over dat wonder aan de Sunamitische. Zie je nou dat er geen toeval is, maar dat alle dingen door hem geleid worden, dat hij alle dingen regeert, dat er geen ding geschiet buiten zijn wil en raad om. Hoe wonderlijk is toch Gods weg in het leven van deze Tsunamitische. En als de koning dan dat hoort en merkt, dan wordt zijn hart ertoe geneigd om te zeggen, vrouw, vertel alles. En dan mag ze hem alles vertellen wat er gebeurd is in haar leven. En dan krijgen die slotwoorden zo'n heerlijke glans. Want dan krijgt ze van de koning in de weg van recht alles terug wat haar ontvreemd is. Maar dan moet je opletten wat er staat. Nou krijgt ze boven bidden en denken. Niet alleen haar huis. Niet alleen haar landerijen. Maar dan krijgt ze ook wat die landerijen 7 jaar zouden kunnen opgebracht hebben. Krijgt ze uit de hand van de koning. We gaan ervan zingen, gemeente. Uit de 33e psalm. Waar het zo heerlijk bezongen wordt wat deze vrouw mag ervaren. Ze heeft het ervaren in het land der Filistijnen. Zij machtig arm beschermde vromen. En redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer ondoen komen. In dure tijd en hongersnood. En ook in de grootste smarten. Als je alles kwijt bent, mocht deze vrouw in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. En ze mocht het ervaren. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Zingen we dat met elkaar. Uit de 33e psalm en daarvan het 10e vers. Gods leiding in het leven van deze Tsunamitische. En er zijn heel veel dingen van te leren, geestelijke dingen. En er zijn er al verschillende aangestipt onder de prediking. En mag ik een aantal zaken nog een ogenblik op jullie en uw hart binden. We hebben aangewezen het oordeel der verharding. En dat is zo'n aangrijpend oordeel. Dat ik u toch het woord van de profeet Jeremia wil meegeven. En dat het kracht mag doen als u nog op de brede weg wandelt. Als jij nog steeds niet luisteren wil naar de stem van de Heer. Dan hoor ik de profeet Jeremia zeggen en luister nou. Zodat je zegt, Heere, moet dat dan ook van mij gezegd worden. Als ik naar de profeet hoor klagen en zeggen, o Heere, zien uw ogen niet naar de waarheid. Gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Gij hebt hen verteerd, maar ze hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Ze hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots. Heere, ze hebben geweigerd zich te bekeren. Moet de profeet dat ook van u en van jou klagen? Omdat je dan vanavond daardoor geraakt mag worden en zeggen, Heere, is dat ook mijn leven? Dat ik een hart heb dat zo hard is als een steen. Zou u toch door uw lieve geest mij willen geven een nieuw hart, een vlezen hart? Heere, dat is uw werk en dat is uw liefste werk. Geef het ook mij. In de tweede plaats hebben we gezien dat de profeet komt te waarschuwen. God komt met zijn oordeel en dat is ook een boodschap voor de ambtsdragers allereerst. Is dat ook wat u doet als u op een huisbezoek komt? Om de mensen ook eerlijk te zeggen wat het betekent als je voort blijft wandelen op de brede weg. Dat God met zijn oordeel komt. Dat op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Stempelt dat ook uw huisbezoeken, geliefde broeders. Want we gaan om met zielen op weg naar de eeuwigheid. Elisa zegt, er komt een honger, er komt een oordeel Gods. In de derde plaats zagen we, geliefde gemeente, dat deze vrouw gehoorzaamt aan het woord. Zul je ook zo gehoorzamen aan de prediking? Je onderwerpen aan het opzicht van de ambtsdragers. En niet zeggen met de geest van deze tijd, ja maar, en ik denk, en ik vind, en ik voel. Dat doet die vrouw niet. Hoe onbegrijpelijk ook de opdracht is. Maar ze weet, hij komt van zemelswegen. En ze mag eronder buigen. Buig toch onder het woord wat u verkondigd wordt. En zegt, Heere, pas het toch toe aan mijn hart. Dat ik ook, en dat is het vierde. Dat ik ook als die vrouw gehoorzamen mag. Dat ik luisteren mag naar uw stem. En als het klinkt, bekeert u. Dat u zich ook mag gaan bekeren door de kracht van Gods geest. Sta de Heere roept, wend u naar mij toe en wordt behouden. Dat je gehoorzamen mag aan dat woord van de Heere. En dat je gaan mag tot hem. En zeggen, Heere, wilt u vergeven al wat ik heb misdreven? In de vijfde plaats hebben we zo heerlijk mogen zien hoe de Heere zorgt voor zijn kinderen in dat land der vreemdelingschappen. Dat je toch vanmiddag getroost mag worden door Gods bewarende liefde. Dat hij waar je ook bent en hoe eenzaam je weg is en ook in welke moeilijke omstandigheden je ook verkeert. Dat de Heer je nooit begeven zal en niet verlaten zal. Hoe onbegrepen zijn weg ook is. En dat je zo toch mag zien op wie de Heer wil zijn voor zijn kinderen. We hebben gezien een zesde zaak. Om te leven als vreemdeling. Mag ik u daartoe aansporen? Naar het woord van Christus, gij zijt het licht der wereld. Wandelt dan toch ook als kinderen van het licht. Zoals deze vrouw wandelen mocht. In het land der Filistijnen als een vreemdeling. Verspreiden zij het licht van het woord des Heeren. Laat dat je gebed zijn, Heere, mag ik ook een licht zijn in deze donkere wereld. Zoals deze vrouw een vreemdeling was. Heere, maak mij ook een pelgrim. En een pelgrim kun je erkennen, die is hier niet thuis. Die heeft de lenden om God, de staf in de hand. En die is op weg naar het Sion daarboven. Ben je ook op weg naar de hemel. Maranatha, ik moest er zo aan denken. Dat is de Maranatha-kerk. Bent u ook. Een van die bruidskinderen die dat uitroept. Maranatha, Heere Jezus, kom. Dat is het leven van de pelgrim. Die heeft het oog gericht op het Sion daarboven. Dat is zijn doel, dat is zijn verlangen. Om daar Jezus Christus te mogen ontmoeten. En daar te buigen voor het Lam. Om hem al de eer te bewijzen. Wat zien wij? Als die vrouw daar komt te ervaren hoe onbegrepen zijn wegen zijn. En alles haar afgenomen is. En ze niet begrijpt hoe dat kan. Wat doet ze dan? Dan vlucht ze naar het middel dat God gegeven heeft, de koning als rechter. En zo mogen wij tot hem vluchten. Als alles drijft te wankelen in ons leven. En als we geen houvast meer hebben in dit leven. En we Gods weg ons niet meer helder voor ogen staat. En waar alle dingen beginnen te twijfelen en alles begint te wankelen. Dan is het hij die zegt, werp nou al uw bekommernissen op mij. Want ik zal voor je zorgen. En zo vlucht zij en ze roept in haar nood tot haar koning. Volk van God, je hebt een vader in de hemel. Zou je dan in de nood van je bestaan, als alles dreigt om te vallen. En alles dreigt te wankelen. Zou je dan niet als die vrouw de toevlucht nemen tot hem. En je hart voor hem uitstorten. Hij heeft het immers beloofd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En dat was het voor die vrouw. En ik zal u uithelpen. En gij zult mij eren. En zie je wat de Heere doet. Hij geeft boven bidden en denken. En nou krijgt ze niet alleen de landerij. Maar nu krijgt ze ook terug alles wat die landerijen zouden hebben op kunnen brengen in die 7 jaar. En dat laat iets zien van wat God zal geven al degenen die hem lief hebben. Want dan zijn wij op weg naar dat koninkrijk der hemel. En daar zullen wij alles terugkrijgen wat wij in het paradijs verloren hebben. Ja, dan zullen wij nog een heerlijker leven krijgen dan Adam en Eva in het paradijs. Want dan zullen wij Jezus Christus mogen zien, onze zaligmaker. En dan kunnen we nooit, nooit meer vallen. Maar dan mogen we eeuwig, eeuwig zingen. Van Gods goede tierenheden. Ben u, ben jij, ben ik. Zo'n pelgrim op weg naar Sion. Amen. Eindigen met God.